Zijn er enkele broeders onderweg, denk ik, of niet? Ja. Ik wilde beginnen met u te lezen uit het tweede boek van de Koningen, het tweede hoofdstuk, de eerste 14 versen. Dus 2 Koningen 2, de eerste 14 versen. Het geschiedde nu als de Heere Elia met een onweder ten hemel opnemen zou, dat Elia met Elisa ging van Gilgal. En Elia zeide tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Maar Elisa zeide: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo gingen zij af naar Bethel. Toen gingen de zonen der profeten die te Bethel waren tot Elisa uit en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zeide: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zeide tot hem: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar hij zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Alzo kwamen zij te Jericho. Toen traden de zonen der profeten, die te Jericho waren, naar Elisa toe en zeiden tot hem: weet gij dat de Heere heden uw heer van uw hoofd wegnemen zal? En hij zei: ik weet het ook wel, zwijgt gij stil. En Elia zei tot hem: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar hij zei: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. En zij beide gingen henen. En 50 mannen van de zonen der profeten gingen henen en stonden tegenover van verre, en die beiden stonden aan de Jordaan. Toen nam Elia zijn mantel en wond hem samen en sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en zij beiden gingen erdoor op het droge. Het geschiedde nu, als zij overgekomen waren, dat Elia zeide tot Elisa: begeer wat ik u doen zal, eer ik van bij u weggenomen worde. En Elisa zeide: dat toch 2 delen van uw geest op mij zijn. En hij zei: gij hebt een harde zaak begeerd. Indien gij mij zult zien als ik van bij u weggenomen word, het zal u alzo geschieden. Doch zo niet, het zal niet geschieden. En het gebeurde, als zij voortgingen, gaande en sprekende, ziet, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakten. Alzo voer Elia met een onweder ten hemel. En Elisa zag het, en hij riep: mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. En hij vatte zijn klederen en scheurde ze in 2 stukken. Hij hief ook Elia's mantel op, die van hem afgevallen was, en keerde weder en stond aan de oever van de Jordaan. En hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en hij sloeg het water en zei: waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. Tot zover. Ik wil vooral letten op wat we lezen in vers 14. Daar horen we de roep van Elisa: waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde? We horen in deze roep een vraag, maar we horen in deze roep ook een uitdaging. Een uitdaging aan het adres van de Heere. Waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde? Ik denk, broeders, dat ook wij met Elisa vandaag aan de dag moeten roepen: waar is de Heere, de God van Elia, ja, dezelfde? Waar is de God van de voorgeslachten, van mannen in Gods kerk, die met zoveel vrucht gearbeid hebben en met zoveel kracht gepredikt hebben. Waar is de kracht van Gods geest? Waar is de profetische kracht? De grote afval is rondom ons. Overal is het zichtbaar en tastbaar. Kerken worden gesloopt. Moskeeën komen ervoor in de plaats. Oude Germaanse goden worden in ere hersteld. Wat leven we in een tijd van geestelijke duisternis, van zedeloosheid, van vermenigvuldiging van de ongerechtigheid. De plaats en de betekenis van de christelijke kerk is naar de marge van de samenleving gedrongen. Het christendom is in West-Europa en ook in ons land op zijn retour. En met die teruggang van het christendom zien we waarden en normen verdwijnen en zien we dat een volk dat eens gestempeld was door christelijke deugden, dat het nu geheel in de macht komt van hedonisme, van materialisme. Er is een algemene roep, laat ons eten en drinken, morgen sterven wij. Maar het allerergste hebben we dan toch nog niet genoemd. Het allerergste is het gemis aan profetische kracht in de christelijke kerk. Aan de wortel van het verval ligt het gemis van deze profetische kracht. Wij missen de kracht van vroegere predikers, van vroegere ouderlingen, diakenen, mannen en vrouwen in de kerk. We missen zo nodig de kracht van de Heilige Geest. We missen dat dynamiet in de prediking, dat zo kenmerkend was voor de mannen, wier werk de Heere heeft gezegend. Hoe heerlijk hielden zij Christus omhoog, als een volkomen en een gepaste zaligmaker. Hoe krachtig predikten zij wet en evangelie. Hoe ontmaskerend was de prediking van de wet. En hoe vertroostend de prediking van het evangelie. Toen werden mensen in het hart geraakt en hoorde men mannen, broeders, wat zullen wij doen? Maar nu schijnt het wel alsof de machteloosheid de kerk is binnengekropen. En die machteloosheid is ook binnengeslopen in de prediking. We hebben ons als het ware bij de feiten neergelegd, dat er maar zeldzaam iemand tot bekering komt. We missen de kracht, de profetische kracht van de Heilige Geest. Wij moeten roepen met de profeet Elisa. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. In die roep is een vragen, maar in die roep is ook een uitdaging en tegelijk een diep verlangen. Hoe is die kracht te verkrijgen? Waar is die kracht te vinden? Ik denk dat de gebeurtenis uit 2 Koningen 2 ons daarin de weg wijst. De relatie tussen Elia en Elisa is allereerst gekenmerkt door een relatie van een heer tot zijn knecht. Na de roeping door Elia lezen we dat Elisa hem volgde en hem diende. Maar tegelijk was deze relatie meer dan een relatie van heer en dienstknecht. Het was tegelijkertijd een relatie van een vader tot zijn zoon. Als Elia opvaart ten hemel, blijkt dat. Dan roept Elisa, mijn vader, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. Uit de schriftgegevens kunnen we opmaken dat Elisa, de ouder wordende Elia, de laatste 10 jaar van zijn leven gediend heeft en tot grote steun geweest is. Maar nu weet hij dat Elia weggenomen zal worden. Hoe hij dat weet, is ons onbekend. Maar God heeft hem dat duidelijk gemaakt. Ze reizen samen van Gilgal naar Jericho. En dan zegt Elia tot Elisa: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel gezonden. Elia wil alleen verder reizen. Hij wilde dat Elisa te Gilgal zal blijven. Hij wilde waarschijnlijk alleen zijn. Nu de tijd dat hij de aarde zou verlaten, de wereld zou verlaten dichtbij was, wilde hij alleen zijn. Alleen zijn met zijn God. En hij wilde waarschijnlijk Elisa het verdriet van de scheiding sparen. Maar de beste verklaring is toch wel dat hij Elisa wilde testen. Hij wilde hem testen in zijn standvastigheid. Toen Elia hem in de naam des Heeren geroepen had en gezegd had: volg mij, had Elisa zonder terughouding en met grote beslistheid gezegd: ik zal u volgen. Hij had alles verlaten om Elisa na te volgen. Dat was geen geringe stap voor Elisa. Allereerst was Elisa de zoon van een welvarende boer, met ouders waaraan hij hartelijk verbonden was. Het verlaten van dit alles betekende offer brengen. Het betekende afscheid nemen van tijdelijke voordelen van een goed en rustig leven. Hij moest een rustig leven verruilen voor een leven vol gevaar en verdrukking. Want in de dagen van Agab en Jezebel was het gevaarlijk om een profeet des Heren te zijn en om te zeggen: zo zegt de Heere. Maar Elisa had alles verlaten en was Elia nagevolgd. Door Gods genade verkoos hij om een dienstknecht te zijn van Elia. En toen hij voor die keus geplaatst werd, het gemak van het leven dat hij kende, of de verdrukking van het leven waartoe hij geroepen werd, bleek dat de hoogste plaats in zijn hart werd ingenomen door God en door zijn dienst. En hij stelde de Heere en zijn dienst boven zijn ouders, boven zijn bezittingen en boven zijn gemak. Broeders, en vooral jonge broeders, ik denk dat deze keus de basis vormt voor het werk in Gods koninkrijk. Niemand is tot de dienst des Heren bekwaam, en aan niemand anders wil de Heere de kracht van zijn geest geven dan aan de man die bereid is alles ondergeschikt te maken aan die dienst des Heren. De man die bereid is om het offer te brengen. En dat is het offer van het eigen gemak, van de eigen rust en van de eigen roem. Nu zijn ze op weg naar de rivier de Jordaan. En Elia test de roeping van Elisa. Hij test hem in zijn keus om hem na te volgen. En hij zegt: blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Bethel geroepen. En dan blijkt het dat de keus van Elisa geen oppervlakkige emotie was. Hij antwoordt zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft: ik zal u niet verlaten. dan volgt er kort daarop een nieuwe beproeving, toen ze te bed al waren. Die komt dan van de zijde van de zonen der profeten. Die zijn ook op de hoogte met het aanstaande sterven van Elia. En ze zeggen tegen Elisa: weet gij dat de Heere heden uw Heer van uw hoofd wegnemen zal? Ze zeggen dus als het ware: wat nut is er nog in om Elia verder te dienen, verder zijn knecht te blijven? Hij wordt toch straks van u weggenomen. Hier hebben wij u nodig. U moet hier bij ons blijven. Wat een verzoeking. Niet van de zijde van Achab en Izebel, maar van de zijde van de zonen der profeten. En er komt bij dat ook Elia hem opnieuw beproeft en zegt: Elisa, blijf toch hier, want de Heere heeft mij naar Jericho gezonden. Maar Elisa bleef bij zijn keus om Elia na te volgen. Zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Het herhaalt zich als ze te Jericho komen. 50 jonge profeten zeggen: weet gij dat de Heere heden uw hoofd van u wegnemen zal? En wederom ook zegt Elia: blijf toch hier. En nu zegt hij: want de Heere heeft mij naar de Jordaan gezonden. Maar vastbesloten antwoordt Elisa: zo waarachtig als de Heere leeft en uw ziel leeft, ik zal u niet verlaten. Dit leert ons in welke weg Elisa de profetische kracht heeft ontvangen. Allereerst in de weg van standvastigheid, van het blijven volgen van Elia. We moeten niet alleen beginnen, maar volharden, ook als er tegenstand komt. Als mensen zouden willen dat we een andere leer preken, als er geen vrucht op de prediking schijnt te zijn, als alles zo tegen ons is, en ook als er zulke aangename voorstellen worden gedaan: blijf toch hier, of sluit u bij ons aan. Om dan te blijven bij onze eerste keus en onze eerste roeping, om de Heere na te volgen. Om te zeggen: tot wien zullen wij heen gaan? Gij hebt de woorden van het eeuwige leven. Hij bleef bij Elia. Hij liet hem niet alleen. Hij volgde hem vastbesloten. Zodat we steeds lezen dat ze samen reizen. In vers 6 en in vers 7. En zo komen ze dan tenslotte bij de rivier de Jordaan. Dan neemt Elia zijn mantel en slaat op het water. En het water gaat uiteen en er is een pad om door te gaan. En weer lezen we dan zo kenmerkend in het 8e vers: en zij beiden gingen erdoor op het droge. Het gaat steeds over zij beiden. En dit leert ons vervolgens dat in het aankleven van de Heere de zegen wordt verkregen. De dienaar ontvangt alleen kracht in de gemeenschap van zijn meester. En hij moet er dan al vooral voor waken dat er niets tussen hem en zijn meester komt. Broeders, het grote geheim van de kracht van die mannen die voor ons de kerk gediend hebben met profetische kracht, is dat ze hun meester niet uit het oog verloren hebben. Dat hun meester achter hen stond. De gemeenschap met Christus, de vereniging met Christus, was de kracht van hun bediening. Wij moeten niets laten komen tussen Christus en ons hart. Want wie zonder Christus arbeidt, arbeidt zonder de zegen van God. Zo kwamen ze aan de overkant van het water. En het water sloot zich weer. En toen zei Elia tot Elisa: Begeer wat ik u doen zal. Hij zei: als het ware, nu je zo ver mij gevolgd hebt, nu je zo ver gekomen bent, zeg me, waarom je mij toch tot het uiterste volgt. Waarom het je toch te doen is. Dat was weer een test. Waar was zijn hart werkelijk opgezet? Wat begeerde hij boven alles? En Elise antwoordde: dat toch twee delen van uw geest op mij zijn. We zien hier Elisa diep in het hart. We zien wat zijn diepste verlangen is. Hij steeg boven alle vleeselijke en wereldse verlangens uit. Hij vroeg niet om rijkdom, niet om eer en niet om succes. Hij vroeg wat het meest tot Gods eer, tot bevordering van zijn rijk en tot nut van het volk van Israël zou zijn. Hij vroeg om twee delen van uw geest. Waar is ons hart op gezet? Waarom begeren wij profetische kracht in onze bediening? Wat is ons motief in dat bidden om profetisch vermogen? Hoe noodzakelijk is het om hetzelfde diepe verlangen te hebben als Elisa. En broeders, dat is een verlangen om dienstbaar te zijn. Dat moet ons diepste verlangen zijn. Dienstbaar te mogen zijn. En dat kunnen wij niet zonder profetische kracht. Elisa begeerde een grote zaak. Dat zei Elia tot hem. Want Elia bezat al zoveel profetisch vermogen. En wilde hij nog een dubbele kracht van dat vermogen. Waarom heeft hij dat toch zo gevraagd? Waarom vroeg hij niet: ik wil dezelfde geestelijke kracht ontvangen die jij bezit? Hij begeerde dat ten eerste als een bewijs dat hij werkelijk een zoon van Elia was en zijn opvolger was. Want de eerstgeborene kreeg een dubbel deel. En daarom vroeg hij om een dubbel deel. En als hij dat ontving, zou dat het bewijs zijn dat God hem had aangenomen als de opvolger van Elia. Broeders, het enige bewijs dat God ons geroepen heeft tot zijn dienst is dat hij ons profetische kracht geeft. Dat hij zijn geest aan ons schenkt in de bediening van zijn woord. Dat zou dus het bewijs zijn dat hij de opvolger zou zijn van Elia. Maar er is meer aan de orde. Hij vraagt ook om twee delen van de geest van Elia, omdat hij zijn eigen zwakheid en onbekwaamheid kent. Hij gevoelde de grootheid van de roeping, de grote verantwoordelijkheid van de taak die hem wachtte. Het is niet gering om Elia op te volgen. En het is niet gering om een dienstknecht des Heren te zijn. Om te zeggen: alzo zegt de Heere. Kennis van eigen zwakheid en onbekwaamheid behoort tot de weg naar de ontvangst van profetische kracht. God geeft de moed en kracht, en hij vermenigvuldigt de sterkte van degene die geen krachten heeft. Het vlees moet daarom gekruisigd. En het ijdel zelfvertrouwen moet gedood. Het ik moet sterven. We moeten gebracht tot de kennis van eigen zwakheid. En eigen machteloosheid. En eigen ongeschiktheid. Tot de heilige dienst. God houdt daarin met ieder van zijn dienaren een weg. Een weg om te sterven aan de eigen wijsheid en de eigen kracht. We kunnen, wat Mozes betreft, denken aan het doodslaan van de Egyptenaar. En wat Petrus betreft, denken aan de verloochening in de zaal van Caiaphas. En wat Paulus betreft, denken aan de doorn in zijn vlees. Maar gelukkig is de dienaar die eigen zwakheid en onbekwaamheid gevoelt. Want dat doet ons verlangen naar kracht, naar profetische kracht. Wanneer we onze eigen zwakheid en ongeschiktheid kennen, komt die behoefte naar de kracht des Heren. Deze zelfkennis houdt ook in tot kennis te komen van eigen zondigheid en verdoemelijkheid voor God. Wij moeten instemmen met de profeet. Wij zijn allen als een onreine en al onze gerechtigheden zijn een wegwerpelijk leed. We moeten met de bekende McShane kunnen zeggen: nu ken ik die waarheid zo diep als gewis dat Jezus alleen mijn gerechtigheid is. En die waarheid kennen we alleen als we eigen verlorenheid en verdoemelijkheid voor God hebben ingeleefd. Voordat wij zegen tot de gemeente kunnen brengen, moet Christus zegen tot ons hart hebben gebracht. En voordat we Christus dierbaar kunnen maken voor anderen, moet Hij dierbaar zijn aan ons hart. En voordat we kunnen spreken over zijn bloed en gerechtigheid, moet dat de enige grond van onze persoonlijke behoudenis zijn geworden. Elia en Elisa zijn samen door het pad in de Jordaan gegaan. En dan lezen wij het en het gebeurde. Als zij daar doorgingen, gaande en sprekende, zo was er een vurige wagen met vurige paarden, die tussen hen beiden scheiding maakte, alzo voer Elia met een onweder ten hemel. Zij liepen verder en ze spraken, waarover? Elia zo dicht bij de hemelse heerlijkheid, waarover? Over hemelse zaken, maar ook over de kerk in de wereld, de strijdende gemeente. En toen gebeurde het. Een vurige wagen, een engelenwagen, en Elia werd opgenomen ten hemel. En Elisa riep, mijn vader, wagen Israëls en zijn ruiteren. En hij zag hem niet meer. Zoals de discipelen op de hemelvaartsdag Jezus niet meer zagen. En wat deed hij toen? Hij scheurde zijn mantel in tweeën, ten teken van rouw. Maar hij zat niet neer in wanhoop. We lezen, en hij nam de mantel van Elia, die van hem afgevallen was, en sloeg het water en zei, waar is de Heere, de God van Elia, ja dezelfde? En hij sloeg het water, en het werd herwaarts en derwaarts verdeeld, en Elisa ging erdoor. De mantel was van Elia afgevallen, de profetenmantel. Het was als een gift van de hemel. Ze viel neer aan de voeten van Elisa, en hij zag er het bewijs in. dat zijn verzoek was ingewilligd. Dat God hem een dubbel van de geest van Elia zou geven. Dat hij de opvolger was van die machtige profeet. En toen kwam de laatste test. Elisa stond voor de rivier de Jordaan en aan de overzijde wachten de 50 zonen van de profeten. Aan de overzijde wachtte Israël op het Godswoord. Aan de overzijde wachtte het werk des Heren, wachtte de strijd. En wat deed hij toen? Elisa nam toen de mantel van Elia en hij sloeg ermee op het water van de Jordaan. Hij deed hetzelfde wat Elia gedaan had. En hij riep: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Een vraag, zei ik reeds. Een verlangen is erin. Maar vooral ook een uitdaging. Hij daagt als het ware God uit. En hij roept: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En het water scheidde. En dan ontstond een pad. En de God van Elia leefde nog. En was nog steeds dezelfde. En wilde nu ook de God van Elisa zijn. Ik denk dat we Elisa hierin moeten navolgen. De dienaar van God staat voor een onmogelijke taak, zoals Elisa daarvoor stond. Hij moet een boodschap van bekering en geloof tot mensen brengen, die dood zijn door de zonden en de misdaden. Hij moet zondaren uitleiden uit het Egypte van zonde en Satans macht. Mensen die dat niet als een slavernij ervaren. Hij moet de strijd aanbinden met vijandschap, onverschilligheid, desinteresse, ongeloof, valse vroomheid, dode sleur, grote oppervlakkigheid en zoveel meer dingen. Wat een onderneming. Hoe kan deze vijandschap, deze onverschilligheid, deze dode vroomheid, de macht van zonde en Satan worden overwonnen? Alleen zoals Elisa de Jordaan overwon. Door te roepen: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Door aanspraak te maken op de belofte van Christus: ik zal u een andere trooster zenden. Gij zult aangedaan worden met kracht uit de hoogte. Hij beloofde het: ziet, ik ben met u lieden al de dagen tot de volleinding der wereld. En door de mantel te gebruiken, de profetenmantel, dat is de mantel van het woord, de mantel vooral van de prediking, aanhouden, tijdig en ontijdig, maar vooral roepen: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Vooral op je studeerkamer, worstelen met God. Het nodig hebben dat God met je optrekt. Dat God zal laten zien dat hij leeft en dezelfde is. God wil uitgedaagd worden. Hij zei tot Jacob: gij hebt u vorstelijk gedragen met God en met de mensen. We staan evenals Elisa voor het water van de Jordaan. De kerk staat voor een onmogelijke taak. Wat worden we geconfronteerd met afval en met verval, met onverschilligheid, met oprukkend heidendom, met de macht van de islam. We moeten roepen, wie zal ons het goede doen zien? Maar God confronteert ons met deze onmogelijkheden, opdat wij hem zouden aangrijpen en zouden roepen, waar is de Heere? De God van Elia, ja dezelfde. En juist in de onmogelijkheid wordt deze roep geboren. In het aangezicht van de machtige vijanden gevoelen we onze zwakheid. En dat brengt ons tot dit roepen van Elisa. Dat brengt kracht in onze ziel. God maakt door zijn kracht geestelijke mensen, geestelijk zwakke mensen sterk. Wat een wonder dat God een zwak mens neemt en hem krachtig maakt. Krachtig in de Heere en in de sterkte zijner macht. De God van Elia leeft nog. Dat mag ons bemoedigen. Wij zien zo dikwijls op de mannen van God en niet op de God van die mannen. Maar Elisa riep niet, waar is Elia? Hij riep, waar is de God van Elia? Ja, dezelfde. Ook wij moeten roepen, waar is de God van Mozes en David? Van de hervormers, van machtige predikers in Gods kerk. Die God leeft nog. Het is de God die in Christus de Jordaan des doods heeft overwonnen. Het is de God van een zaligmaker die zegt dat hij alle macht bezit. Niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. In Christus zijn dood en graf, Satan en wereld overwonnen vijanden. Wij staan als het ware op opstandingsgrond. Christus heeft de sleutels van de hel en van de dood. Elisa stond op opstandingsgrond. Hij zag de Jordaan gekliefd. In Christus is dood en graf en zijn de vijanden overwonnen. U zult Gods kracht alleen kennen wanneer u staat op opstandingsgrond. Wanneer uw ziel rust op Christus volbrachte werk. Wanneer u uw kracht vindt in het feit dat de Jordaan zich geopend heeft. Dat Christus dood en hel heeft overwonnen. En wanneer u slaat met de mantel, met de profetenmantel, en roept, waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. God is machtig zijn kerk te reformeren. Het is alsof de troost uit de dagen van Elia en Elisa vooral van toepassing is voor ons. Ze zijn er ook nu nog, de 7000, die de knie voor Baal niet gebogen hebben. En de profetenmantel is op aarde achtergebleven. De dienst der prediking gaat verder. God is machtig om zijn kerk te doen herleven. We behoeven niet mismoedig te zijn. De strijd is des Heren. Aan het eind zal er toch een groot halleluja zijn van een schare die niemand zal kunnen tellen. Laten wij de profetenmantel gebruiken. Laten wij het water slaan en roepen: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. Dan willen we nu afsluiten met dankgebed en een zegen vragen voor de maaltijd. Heere God, maak het de roep van ons hart. Vanuit al onze zwakheden, vanuit onze hulpeloosheid, vanuit onze vrees voor de vijand, vanuit alles wat ons zo bespringen kan. Waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. O Heere, troost ons ermee. Dat er een doorgang is door de Jordaan. Dat dood en graf en vijanden overwonnen zijn. En dat het soms wel schijnt alsof Jezus veraf is. Maar dat hij gezegd heeft: ziet, ik ben met u al de dagen tot de volleinding der wereld. Heren, wij staan voor zulke onmogelijkheden. We zien zoveel gevaren. Er is zoveel om moedeloos te maken. De vijand is zo machtig. Het verval zo groot. En de vooruitwendiging heeft zovelen in zijn greep. Leer ons roepen: waar is de Heere, de God van Elia? Ja, dezelfde. En dat we staan mogen op opstandingsgrond. Dat we weten mogen dat Christus heeft overwonnen. Sterk ons als een ieder van ons weer teruggaat naar de plaats waar u hem gesteld hebt. Bekrachtig ons in de bediening. Geef dat we de profetenmantel op het water zouden slaan. Wilt u ons ook uw zegen geven als we de maaltijd gebruiken? Wil ons lichaam sterken. Verzoen onze schuld en zonden. Om Jezus wil. Amen. Als slot willen we dan nog zingen. Ik wilde voorstellen te zingen van Psalm 115, het eerste vers. Niet ons, o Heer, niet ons, uw naam alleen, zij om uw trouw en goedertieren heen, al eer en roem gegeven. En wat er dan verder volgt in het eerste vers van Psalm 115.